VPRO.
Nooit meer slapen. Met Elfie Tromp.
Paradiso bestaat 50 jaar en daarom spreken we voor onze podcast met roemruchte gasten in de geschiedenis van het poppodium. En straks hebben we het over de jaren 80 met programmeurs Agnes Salverda en Pieter Fransen. In komend uur zit tegenover mij Arjen Klein-Herenbrink. Filosoof die met zijn 31 jaar al doseert aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd is in de metafysica en de wijsgerige antropologie. In 2017 kwam zijn boek Alles is een machine uit. En nu, krap een jaar later, is daar zijn tweede boek, Avonturen bestaan niet, dat hij schreef met collega Simon Gusman. Waarin hij de huidige populaire cultuur en ons eigen hardnekkige verlangen om van alles een avontuur te willen maken tegen het licht houdt. Klein-Herenbrink voldoet niet aan het standaard filosofenplaatje van geript fluwelen jasje. Dat kunt u ook zien op onze podcast. En hij slijt ook niet per se zijn dagen alleen maar in de boeken. Voordat hij de Nederlandse filosofie opschudde, repte hij in het collectief Grijze Massa als MC Knowledge. En hij werkte als bedrijfsconsultant. Arjen, welkom.
Dankjewel.
Ja, ik heb mijn research gedaan.
Dat blijkt, inderdaad.
Is dat een jeugdzonde van je, dat je hebt gerept?
Nee, dat is zeker geen jeugdzonde van me.
Ik heb wel het idee dat daar al de kleine wijsgerige in zat met de naam MC Knowledge.
Nou, wat er vooral in zat is dat ik heel erg slecht was in de muzikale delen van muziek maken. Dus teksten lag me wel, maar alles wat te maken heeft met melodie en ritme, daar bleek ik niet op te trainen zijn. Dus uiteindelijk moet je dan eieren voor je geld kiezen en besluiten dat muziek niks voor je is.
Maar goed, als je dus je eigen naam kiest, MC Knowledge, dan...
Die heb ik niet zelf gekozen.
Oh.
Die is mij toegewezen.
Oh, echt waar?
Ja.
Hoe?
Bij decreet.
Oké, dus dan zei hij, jij bent de slimme.
Ik moest het doen. Ik moest de rol spelen.
Ah, en dat je speelt hem met verve. Ik heb je boek met veel plezier gelezen. Avonturen bestaan niet. Ik vond het ook moeilijk. Ik ben zelf naast de interviewer ook schrijver. Dus ik leef aan de hand van avonturen, het bedenken. Ik vertel ook graag goede verhalen. Ik maak ze ook graag mee. Maar volgens jou is dat allemaal foute boel.
Nou, niet zoals je het nu vertelt. Dat is, nee, maar
wat is er mis met onze verhouding tot avonturen? Een avontuurlijk leven?
Wat wij vooral proberen te laten zien is dat we... in een beeldcultuur leven die doordrenkt is met de oproep tot avontuur. En dat een groot verschil is met hoe het eeuwenlang is geweest. Dus eeuwenlang is het zo geweest dat sinds de 11e eeuw bestaat het concept avontuur. Dat komt uit de ridderromans van Chrétien de Troyes. En dat heeft zich langzaam verspreid. Maar de eerste eeuwen en eeuwen en eeuwen lang is dat concept alleen beschikbaar voor een hele selecte groep mensen in de samenleving.
De elite eigenlijk.
Ja, de elite. Dus ridders, aristocraten, rijke kooplieden, die noemen zichzelf avonturen. Hè. Dus je had zelfs de merchant adventurers van Londen en Exeter en Liverpool. Je had het gilde van de avontuurlijke goudsmeden in de 13e eeuw in Duitsland. En ga zo maar door. En natuurlijk, die verhalen die er rond doen op dat moment, kun je natuurlijk als jongetje of als meisje zo'n verhaal horen en verlangen naar ook een avontuur beleven. Maar wat niet kan en wat pas na een hele ontwikkeling nu de situatie is, is dat iedereen van jong tot oud, ongeacht waar je staat in de samenleving, de druk kan ervaren dat je een avontuur van je leven moet maken. Dat je zoveel mogelijk intense episodes mee moet maken en dat je anders mislukt bent. Dat er iets verkeerd aan je is en dat het jouw schuld is als je dat niet doet.
Is het dan ook kun je me een voorbeeld geven van een druk van avontuur?
Een nieuw favoriet voorbeeld van mij, dat was in denk ik 3 weken geleden, stond er in de Metro in de krant een groot artikel over de eerste onderzoekjes die binnendruppelen over de druk die jongeren ervaren na de middelbare school om zo'n breekjaar te nemen. Dat je moet gaan backpacken in Thailand of in hostels moet gaan werken terwijl je door Australië reist. Waarbij het idee is dat je dan jezelf gaat vinden. Dus dan transformeer je je jeugdige zelf tot een soort jongvolwassene die verder kan. En het blijkt dat er dus een enorme druk is bij veel van die jongeren die zoiets hebben van ja, maar het is super duur. Ik weet helemaal niet of ik het leuk vind. En toch heb ik het gevoel dat als ik straks ga werken of een vervolgopleiding ga doen, dat iedereen zoiets heeft meegemaakt. Dat ik er niet bij hoor en dat ik dus de sukkel ben en degene die onervaren in het leven is en als het ware stil heeft gestaan als ik daar niet aan meedoe. En die druk die manifesteert zich, denken wij dus, laten wij zien, op een heleboel punten. Het gaat niet alleen om vakanties, het gaat ook om de manier waarop je festivals wil bezoeken. Het gaat op een manier waarop we elkaar opjutten door zo goed en mooi mogelijk ons leven op social media te zetten. En dan te denken van, oh, iedereen om mij heen heeft een fantastisch bestaan met de meest epische brunches en de leukste uitjes enzovoort. Terwijl dat natuurlijk allemaal opsmuk is. En zo gaat dat door. Het komt terug in vacatureteksten. Mijn nieuwe favoriet is dat een bekende schoenenzaak die zoekt nu op landelijk niveau avontuurlijke medewerkers voor in hun magazijnen. Zulke dingen begonnen ons op te vallen. En we dachten van nou, waarom koketteren we massaal met die oproep en dat lonken van avontuur? En waarom wordt daar nooit iets over gezegd?
Ja. Er was ook eentje van Tampesta. Hoe ging die ook weer?
En die is ook, dat was de directe aanleiding dat Simon en ik stonden bij een rotonde bij de universiteit in Nijmegen. En daar was een abri met een Tampesta reclame. Het maken van elke dag een avontuur.
Door je tandhygiëne op orde te houden.
Dat is dus een van de meer avontuurlijke dingen die je kennelijk kan doen. En inmiddels, dat boek daar is 1,5 jaar in gaan zitten. En we hebben inmiddels een goed arsenaal aan dat soort reclames verzameld. En natuurlijk de dingen die je verwacht. De dingen die iedereen associeert met avontuur. Dus kampeerspullen, SUV's, vroeger ook sigaretten. Natuurlijk wordt dat aangekondigd met dit is het avontuur, dit is de vrijheid. Maar het gaat ook om de meest banale dingen. Van zorgverzekeringen tot huidverzorgingsproducten. Tot alle 12, 6 en 4 stappenplannen in magazines en zelfhulpboeken. Die je aanraden van oké, je leven is alledaags. En hier is een simpel recept om het episch te gaan maken.
Je hebt het in het boek ook over FOMO, Fear of Missing Out. Mm-hmm. Een typisch millennial probleem. Dat je denkt, ik moet inderdaad al die avonturen beleven. Anders stel ik niet mee, anders ben ik niet een geslaagd mens. Is deze avonturendwang ook een probleem van onze generatie?
Ik denk het wel. We denken het wel.
Of hadden onze ouders hier ook last van?
Nou ja, en het klinkt een beetje als een flauwe grap, maar onze ouders hadden er een vast moment voor in hun leven. En dat was je midlife crisis.
Dan was het geaccepteerd.
Er was een bepaalde mate van sociale acceptatie. Van als je op een bepaalde leeftijd komt en de kinderen zijn het huis uit en die zijn netjes zelfvoorzienend, dan mag je opeens beseffen, terwijl je terugkijkt van crap, misschien gaat het helemaal nergens heen en ik wil meer intensiteit, dus ik ga scheiden van mijn partner en ik koop een motor of een paard en ik neem een hip kapsel en een leren jas en dan ga ik iets doen dat noemenswaardig is. Alleen, nu is dat uitgesmeerd over een volledig bestaan en is het overal en is het constant.
Maar het lijkt me er ook wel ergens goed dat mensen, voordat ze kinderen krijgen, misschien af gaan vragen wat ze zouden willen uit het leven. En hoe ze het zouden willen beleven in plaats van dat ze een geëikt patroon volgen.
Ja, natuurlijk. Maar de vraag is dus, wat is de manier waarop je dat doet? En wat we in het boek proberen te laten zien is dat al die oproepen tot avontuur, die spelen met hetzelfde mechanisme. En dat is dat ze een soort garantie proberen af te geven voor hoe gebeurtenissen zich gaan ontvouwen. Dus dat is wat er gebeurt bij, om dat voorbeeld weer te nemen, bij die epische vakanties. Het idee wat wordt gewekt is, zodra je je ticket hebt gekocht, zodra je hebt geboekt, dan is het 100% zeker dat er iets gaat gebeuren wat op een bepaalde manier vergelijkbaar is met wat er in een romantische comedy of in een andere vorm van blockbuster gebeurt. Dat het net zoals Harry Potter werkt. Hè? Harry Potter die stommelt tegen Dumbledore aan, bij wijze van spreken. En vanaf dat moment wordt hem verteld van, nou, nu gaat je epische destiny zich ontvouwen. En daar gaat het. Je leven is vanaf nu af aan betekenisvol. En het is natuurlijk vrij duidelijk dat zodra je je leven zo gaat leiden en dat je verwachtingen gaat hebben bij mensen die je ontmoet, bij dingen die je koopt, bij zaken die je meemaakt, als je daarbij de verwachting gaat koesteren dat ze gegarandeerd op een bepaalde manier gaan aflopen, dan is ten eerste zet dat een hele zware druk op jou, want je gaat dan de werkelijkheid proberen te manipuleren om te voldoen aan iets wat het niet heeft, namelijk een plot dat van tevoren vaststaat. En ten tweede leidt dat tot een enorme vorm van teleurstelling, want het gebeurt natuurlijk nooit dat het leven net zo is als in een film.
Nee, heb je nooit gedacht, dit is beter dan een film? De eerste keer dat je verliefd werd.
Oh, soms is het leven vast wel beter dan een film. Maar waar het vooral om gaat is dat je niet die vorm van garanties probeert te krijgen. Kijk, in een film is het nooit zo dat er iets triviaals gebeurt. Er is nooit een gebrek aan betekenis. Er is een bekende uitspraak van W.F. Hermans. Of is het AFTA van de Heide? Nu haal ik ze door elkaar. Nee, het is W.F. Hermans. Die zegt, in de literatuur kan er geen mus van het dak vallen zonder dat het betekenis moet hebben. Mm-hmm. En dat is natuurlijk zo. In een boek of in een film, alles wat er gebeurt staat in dienst van het plot. Dus als jij iemand omver loopt om een hoek, je slaat de hoek om met je paparazzen, je loopt iemand omver, die heeft koffie, alles gaat over de vloer, je kijkt elkaar aan en dan bam, daar begint de romantiek. Want in een film bots je niet zomaar tegen iemand aan. In een film ontmoet je niet zomaar een bejaard persoon die tegen je aan gaat staan leuteren, dan is het altijd een soort wijs mentorfiguur die jou op een nieuw pad helpt. En in het dagelijks leven gebeurt dat wel. Dus het is heel raar om die projectie te maken.
Ja, nou ja, voor mij als schrijver zijn ook vervelende ervaringen en saaie bejaarden altijd een goed uitgangspunt, want dan kan ik er alsnog een verhaal over schrijven.
Ja.
Dus ik maak er een verhaal van. Ik doe niet anders.
Ja, dat.
Ik voelde me dus heel erg aangesproken. Maar
kan ik me voorstellen.
Is er eigenlijk nog wel. Wat is de functie van verhalen? Volgens jou?
Specifiek van avonturenverhalen. Daar bestaat een redelijk uitgebreide literatuur over. Die eigenlijk allemaal erop neerkomt dat de reden dat we die verhalen vertellen is een soort van sociale en psychologische ontwikkeling. Dus aan de ene kant is er een stroming aan theorieën die zegt dat elk avonturenverhaal is eigenlijk een symbooltaal voor hoe je psychologisch volwassen wordt. Voor het hele proces van met vallen en opstaan een beetje een plek in de wereld proberen te vinden.
Een soort educatieve waarde nog.
Ja, een soort pedagogiek. En aan de andere kant is er ook een literatuur die zegt dat avonturenverhalen samenlevingstraining zijn. Dus dat via avonturenverhalen en via helden als voorbeeldfiguren verteld wordt hoe je hoort te gedragen en welke deugden je hoort te ontwikkelen enzovoort. En natuurlijk, de waarheid zal zijn dat het allebei die functies heeft. En waar wij op proberen te wijzen is dat dat ook een excessieve kant heeft die totaal niet wenselijk is. En dat is precies de kant waarop je niet meer denkt van oké, er zijn verhalen. Verhalen zijn supermooi en je kunt daar van alles uithalen. En of dat nou inspiratie is of levenslessen of kennis, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dat slaat om in iets negatiefs zodra je gaat zeggen oké, verhalen zijn niet alleen iets waar ik iets uit kan halen. Verhalen zijn iets die ik pak en dan wil ik dat de werkelijkheid precies zo werkt. Een voorbeeld dat we in het boek aanhalen is het fenomeen wat in de krochten van het internet aan te treffen is op veel plekken van jonge mannen. En die zitten met z'n allen op fora en een veel gelezen verhaal daarop is het volgende. Een jongeman is afgestudeerd, heeft zijn diploma gehaald, heeft een goede baan, is naar de fitness geweest, lichaam ziet er goed uit, kleedt zich goed, is goed bijgespijkerd in hoe je omgaat met vrouwen. Gaat naar een bar in de net gekochte mooie auto, spreekt een vrouw aan en wat blijkt, ze is niet geïnteresseerd in de man in kwestie. Dus wat gebeurt er? De man in kwestie gaat terug naar huis, gaat op het internet en gaat typen. En wat je daar leest is eigenlijk altijd hetzelfde. Het is altijd dezelfde terminologie die wordt gebruikt, namelijk women refuse to play their part. Women don't know their place. En dan komt er heel veel bevestiging en heel veel woede van inderdaad, ze weten niet meer waar ze aan toe horen te zijn. En ongeacht waar je staat in die discussie, begrijpt iedereen dat je alleen maar zo kan denken als je ergens expliciet of impliciet gelooft dat de wereld zich volgens bepaalde scripts ontvouwt. En dat in die scripts bepaalde mensen op bepaalde tijdstippen bepaalde rollen hebben. Dus die mannen die verwachten echt dat als ik mij op een bepaalde manier kleed en als ik op een bepaalde manier praat, dan hoort het zo te zijn, net als in een James Bond film of een andere film met een charmante man erin, dat automatisch de werkelijkheid op een bepaalde manier op mij reageert. En dat er dus figuranten zijn die mijn epische verhaal en mijn hoofdpersoon zijn, als het ware faciliteren. En dat is precies het punt waarin het normaal omgaan met verhalen omslaat in het raar omgaan met verhalen.
Ja, dat het bijna een soort dogmatisch wordt of afdwingen van een werkelijkheid, een gewenste werkelijkheid. Dit doet me trouwens ook denken aan een tijd terug was What the Bleep Do We Know? Dat mensen zo hun toekomst gingen visualiseren. En als je dan visualiseerde, dan was dat wat je nodig had of wat je zou krijgen. Ben je daarmee bekend?
Het
komt uit de New Age hoek.
Het klinkt een beetje als die andere bestseller The Secret.
Ja, The Secret, dat ging hand in hand inderdaad. Ja. En dat had ook heel veel navolging. En dat ging eigenlijk puur hierover. Over ja, jezelf in een verhaal plaatsen.
Ja, dat is natuurlijk absoluut verschrikkelijk. Het is namelijk alleen iets wat je kan denken als je zelf al in een bepaalde luxe positie verkeert. He, die boeken, die zelfhulpboeken en documentaires, dat vindt natuurlijk gretig aftrek bij mensen die daadwerkelijk best wel wat kansen hebben. Maar iedereen begrijpt natuurlijk dat zodra je dat gaat vertellen aan iemand die echt heel erg ziek is, of die echt heel veel honger heeft, of die echt op een plek in de wereld leeft waar het absoluut ellendig is, en als je daartegen gaat vertellen van nee joh, je moet je gewoon focussen op het universum, want dan geeft het je wat je wil, dan komt die absurditeit natuurlijk naar voren.
Mm-hmm. Je zegt zelfs in het boek, avonturen zijn voor mensen wat alcohol voor een alcoholist is.
Ja.
Kun je dat uitleggen? Het klinkt nogal giftig.
Nou ja, er is een verschil tussen, dat is precies het verschil tussen af en toe van alcohol genieten en alcohol nodig hebben om de dag door te komen. Wat wij niet zijn, wij zijn geen zure filosofen die nu proberen te betogen dat alle avonturenverhalen de prullenbak in moeten. En dat het absoluut verschrikkelijk is als je iemand bent die geniet van een goede sessie Star Wars of goede sessie.
Ja, ik geloof dat je zelf een enorme filmliefhebber bent. Of
ja, het komt ook volledig voort uit onze eigen obsessie met precies avonturenverhalen. Dus wat dat betreft proberen we zeker niet een moreel standpunt in te nemen. Maar we proberen wel te zeggen van kijk, iedereen begrijpt dat in fantasy, in science fiction, dat de draken en de lichtzwaarden en de ruimteschepen, dat die niet bestaan. Maar wat ook niet bestaat, is niet alleen de inhoud, maar ook de vorm waarin het verhaal verteld wordt.
Ja. Ik mocht niet aan je vragen, ben je zelf avontuurlijk? Waarom mocht ik dat niet vragen?
Nou, de rare reactie, wij vinden het een rare reactie die we krijgen als we hierover praten en hier lezingen over doen, is dat mensen een soort test proberen te doen om te kijken of je wel geloofwaardig bent. Dus wat ze eigenlijk verwachten is dat wij, dat Simon en ik, hele avontuurlijke levens hebben geprobeerd te leiden. Dus dat we heel veel hebben geupsiled en gebungee-jumped en naar alle clubs zijn geweest en alle exotische oorden zijn gegaan en dat er iets is misgegaan en dat we aan de hand daarvan teleurgesteld zijn geraakt en dat we daarom de conclusie hebben kunnen trekken van oké, avonturen bestaan niet. Ten eerste zou dat een avontuur zijn. Dat volgt precies het soort plot waar we tegen argumenteren. Maar belangrijker nog, het is ook een soort van belediging van wat je doet als filosoof. Dus het idee, en dat klinkt heel lomp, maar het idee is vaak bij mensen dat wat je doet als filosoof is op een mooie manier, op een intellectueel klinkende manier, verwoorden wat je gevoelens zijn. En wat je mee hebt gemaakt. Dat is niet wat filosofie is. Filosofie is net zo'n technische en vaak saaie bezigheid als sociologie of economie of bedrijfskunde of rechten. Met een totaal andere methode, met een totaal andere inzet. Maar het is argumentatief van aard. Het is iets dat getest kan worden op coherentie. Het is iets dat getest kan worden op consistentie. Dus onze narrigheid die zit erin dat als mensen willen weten of dit boek geloofwaardig is of niet, dan gaat het om de argumenten die we in het boek aanreiken en niet om wat wij zelf van avonturen al dan niet meemaken.
Ja, want dat is ook een punt, hè, wat je zegt. Ik walg van zelfhulpboeken.
Nou. Ja, maar dat vind ik een goede eigenschap. Dat zou iedereen eigenlijk moeten doen.
Ja, wat is er zo slecht aan zelfhulpboeken?
Wat er slecht aan zelfhulpboeken is dat ze beloven dat er gouden formules zijn die in alle gevallen werken. Dus een bekend voorbeeld dat wij in het boek ook aanhalen is een internationale bestseller die in 30 talen vertaald is inmiddels en die 1,5 miljoen keer over de toonbank is gegaan. En die belooft een stappenplan waarmee je je werkweek kan verminderen tot 4 uur. En in die 4 uur ook nog eens bovengemiddeld rijk kan worden. En ook een serie stappen en mentale trucs om naast die afgeslankte werkweek ook nog eens globetrotter, een wereldklasse atleet, een professionele danser en natuurlijk een echte Casanova wat betreft verleiding te worden. En dat is totaal onrealistisch. En het legt op een hele rare manier de bal bij de lezer. Dus natuurlijk is het zo dat van die 1,5 miljoen mensen die dat boek kopen, dat misschien 10 ervan door puur contingente omstandigheden, niet door dat boek, dat die ook een succesvol leven krijgen. En de rest die blijft achter met het gevoel van oh, kennelijk ben ik de sukkel hier. Kennelijk is het heel raar dat ik er niet in slaag om superrijk te worden met een 4-urige werkweek. En kennelijk is het heel raar dat ik mijn dagen niet kan slijten in privéjets tussen Brazilië en de Bahama's, terwijl ik druiven gevoerd krijg door fotomodellen.
Kunnen we beter meer filosofie gaan lezen dan zelfhulpboeken?
Nee, nee.
Worden we daar gelukkiger van?
Nou, wat filosofie is, is in alle gevallen de poging om iets dat problematisch is, conceptueel zo helder mogelijk uit te leggen. En zelfs als het gaat om moraalfilosofie of om ethiek, is het slechts zelden zo dat een filosofie of een filosofisch systeem een serie makkelijke stappen aanreikt. Tuurlijk is er wel levenskunst, zeker oud-Griekse levenskunst, het epicurisme enzovoort. Maar dat is slechts een heel klein deel van waar we eigenlijk mee bezig zijn als filosofen.
Is filosofie dan eigenlijk de kunst om echt de zeggenschap bij de persoon, bij het individu zelf te leggen, bij de denker zelf?
Het is de, ja, in zekere zin, maar en het is vooral ook de kunst om jezelf te trainen en anderen te helpen om bij een probleem te blijven. Dus ook in dit boek, wat we vaak meemaken aan reacties, is dat we zetten dan voor een publiek uiteen wat volgens ons het probleem is. Hè? Dus dat verwachten dat je een garantie hebt op betekenis en zinvolheid en een vorm van triomf. En dan is er altijd iemand in het publiek die dan de hand opsteekt bij de Q&A en die dan zegt, ja, maar mijn leven is gewoon een avontuur. En ik vind gewoon dat elke dag een avontuur is. En als ik ga sporten, dan is dat een avontuur. En als ik mijn kinderen na een tijd weer zie, dan is het een avontuur. En wat doen jullie toch moeilijk? En waarom probeer je dit van me af te pakken? En wat wij dan proberen te antwoorden is van, ja, maar het gaat niet om je persoonlijke beleving. Dat is een verwijdering van het probleem. Jij hebt misschien een leven waarin het probleem wat wij proberen aan te kaarten niet speelt. En dat is heel fijn voor je. En als je je leven dan avontuurlijk noemt, prima. Maar wat wij proberen te laten zien is dat er in onze cultuur een breed gedragen fenomeen is rondom het lonken van avontuur, waar iedereen in meer of mindere mate mee dealt. En dat, daar proberen we bij te blijven. En daar probeer je als filosoof de focus op te leggen.
Ja, dit is een boek wat jullie samen hebben geschreven. Je eerste boek heb je alleen geschreven. Hoe verschilt dat in werkproces?
Dit is leuker.
Oh.
Veel leuker, omdat je elkaar aanvult met allerlei inzichten en voorbeelden die waar je zelf nooit op was gekomen. Simon en ik zitten ook in verschillende subdisciplines, die wel genoeg aan elkaar gerelateerd zijn om goed met elkaar samen te kunnen werken. Maar het scheelt dus ook heel erg dat we niet hele oeuvres hoeven door te lezen die de ander al wel kent. Dus het zorgt voor een bepaalde mate van snelheid. En het is voor mij persoonlijk, ik vond het veel leuker om het boek terug te lezen. Ik vind het walgelijk om dingen te lezen die ik zelf heb geschreven. Dat doe ik zo min mogelijk. Maar in dit geval was dat een uitzondering, omdat het natuurlijk altijd heel leuk is om erachter te komen wat de ander dan neer heeft gezet.
Ah, zo, ja, ja. Ik mocht dus niet vragen of je zelf avontuurlijk was. Dat heb je nu weerlegd. Maar mag ik dan wel vragen welke series je zelf graag kijkt?
Alle. Het is,
je had Game of Thrones aan, Star Wars.
Ja.
Was jij een tv-kid?
Ik was wel degelijk een tv-kid, ja. En zeker ook een soort van binge-watcher voordat dat echt een ding werd. Ja, maar dat was gewoon een kwestie van heel veel op videobanden proberen op te nemen en dat dan terugspelen. Ja, tuurlijk. Ik denk dat dat ook een deel is van waar deze interesse vandaan komt. Het is ook iets waar we zelf natuurlijk mede in staan en waar we ook zelf zeker niet immuun voor zijn.
Had je een favoriete serie als kind?
Als kind Star Trek.
Ah ja.
Dat was prachtig. Dat is nog steeds prachtig. De nieuwe is wat minder prachtig. Daar hebben ze de nieuwe Star Trek Discovery. Daar proberen ze alle science fiction tropes in een handvol afleveringen te stoppen. En dat is een beetje te barok. Maar ja, het is wel goed om überhaupt tof om nu in de nieuwe Golden Age van televisie te leven. Daarin komt de mens goed aan zijn trekken.
Kun je nog onbevangen naar een film kijken? Of is het toch dat jij analytisch zit? Hahaha, ik zie hoe dit in elkaar steekt.
Ja, maar dat maakt het veel toffer.
Ja?
Dan maakt het veel toffer, want het is niet zo dat je, het is niet zo dat, dat de blik of is. Dus het is niet zo dat je of vol verwondering naar een verhaal kan kijken, of als professional met een bepaalde technische bagage. Op dezelfde manier dat iemand die muzikant is, die kan tegelijk, zonder dat daar onderscheid in is, luisteren naar muziek en daar helemaal van onder de indruk zijn en horen wat daar technisch aan de hand is.
Ja, dat is wel zo. Ik vind het ook altijd erg leuk dat ik zo binnen 3 seconden... als iemand in beeld is, als het een goed geschreven film is... kan vertellen of dat hij gaat sterven in de film.
Kijk.
Dat is zo.
3 seconden?
Nou, zo give or take, 3 tot 5. Hoe de belichting en het geluid. Weet je, soms weet je al van, oh, die gaat sterven.
Ja, ja, ja.
Heel ellendig. Dat iedereen denkt, hè, hoe weet je dat? Nou, goed. Ik vroeg me wel af, we hadden het net even dat je een tv-kind was. Ik ook, natuurlijk. Ik fantaseerde dat ik Sina de Warrior Princess was. Is dat kwalijk, dat kinderen zoveel verhalen tot zich nemen? Ik bedoel, fantasie en werkelijkheid is nogal verweven in de kindertijd. Mm-hmm. Is dat kwalijk? Moeten we kinderen daarvoor, zeg maar...
Nee, absoluut niet. Het zijn de volwassenen die er een probleem voor maken. Kinderen doen dit heel goed, hè? Dus kinderen die fantaseren over dat ze... En dit is een punt wat Simon graag maakt, dus ik parafraseer hem nu. Kinderen die fantaseren heel makkelijk. Jonge kinderen, nu ben ik een prinses, nu ben ik een kikker... nu ben ik een rups, ik ben een vrachtwagen, enzovoort. Maar wat zij dus niet doen, en wat... volwassenen die te hard gaan op dat avonturen denken, wel doen, is daar ook verwachtingspatronen aan ontlenen en daar de samenleving mee opzadelen. Dus een kind dat denkt, ik ben een prinses, die gaat nooit bij een kasteel aankloppen en zou zeggen van, nou, hier ben ik. Waar is het goud? Waar zijn de juwelen? Waar is de kaviaar? Die houden het puur bij het spel. En als spel is er natuurlijk helemaal niks mis met fictie... en alle manieren waarop je daar op kan reageren. Het wordt pas vreemd zodra je dat dus tot werkelijkheid probeert te verheffen.
Oké, dankjewel. We moeten heel even uit voor het nieuws. Ik spreek er met Arjen Kleinheerenbrink over de illusies van de verhalen om ons heen en in ons leven. En we spreken u straks na het nieuws.